We willen gaan lezen uit Psalm 2, onberijmd. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 93, het tweede en het derde vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. De wateren, Heere, verheffen zich in het rond. Rivier en meer verheffen hun geruis. Het siddert al op het woedend stroomgedruis. Maar, Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die nu almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede, stil. Psalm 93, vers 2 en vers 3. Luisteren we nu samen naar het heilige woord van God uit Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere, o Allerhoogste Majesteit, u die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, u die de aarde hebt tot een voetbank van uw voeten, u die zo oneindig groot bent en wij zo klein, u die het niet nodig hebt om van mensenhanden gediend te worden, u die volzalig bent in uzelf, u die in de goddelijke drie-eenheid zo vol bent van uzelf, zo volzalig dat er niets meer bij hoeft. U hoeft niet aangebeden te worden, u hoeft niet geloofd te worden, u hoeft niet gedankt te worden, u hoeft niet geëerd te worden, als had u het nodig om vol te zijn. U bent zo vol in uzelf. En o Heere, daartegenover zijn wij zo klein, zo nietig, zo leeg, zo arm, zo ellendig, zo jammerlijk, zo blind en zo naakt. Ach Heere, die twee, die volzalige God en die lege, lelijke zondaar, die passen niet bij elkaar. Heere, dat past niet. Dat kan toch niet. Dat u gedachten des vredes zou hebben en niet des kwaads. Het kan toch niet dat uw hart zou branden van liefde voor zondaren. Dat kan toch niet, Heere, dat u uw Zoon gegeven hebt, uw enige die u lief had, voor zulke walgelijke zondaren, o Heere, dat kan toch niet. En toch is het zo. O Heere, maak ons dan vanavond eens klein. Maak ons dan vanavond eens zo klein, dat we plat op de grond terechtkomen, geestelijk. Dat we het eens zouden verliezen. Al onze hoogmoed, en al onze trots, en al onze praatjes, dat onze hand op de mond zou gaan en we zouden zien wie u bent. Waarvan we gezongen hebben dat de golven en de zeeën op uw bevel stil worden. Wie bent u, Heere? Zo groot. En dan hebt u, Heere, goedertierenlijk verkondigers uitgezonden, uitgestoten van die zeer blijde boodschap. In zichzelf zo onbekwaam, zo zwak van moed, zo klein van krachten. Maar Heer, u hebt het toch zelf bevolen. Wilt u dan helpen? Wilt u aan kracht geven? Geeft u dan vanavond aan Aaron zijn hurs, Heer, om ons te ondersteunen door de gebeden? Mag dan vanavond uw lof klimmen uit de stof, Heer. Help alsjeblieft. Ondersteun, zet een wacht voor onze lippen, behoed de deuren van onze mond. Hoeft er niets onbedachtzaams te ontglippen, Heere, en mag het vanavond allemaal strekken tot de eer van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Ja, soms word je er al stil van, hè? Toch? God zo groot en wij zo klein. Dan zou je eigenlijk beter kunnen zwijgen. Hè? Ik wil vanavond met name ook voor de kinderen beginnen met een voorbeeld. als je de leeftijd bereikt dat je naar school kan, dan moeten je ouders een keuze maken naar welke school je gaat. Als je de basisschool hebt doorlopen, dan moet er een keuze worden gemaakt voor een middelbare school. Als je de middelbare school hebt afgerond, dan moet er een keuze worden gemaakt voor een vervolgopleiding. Net naar gelang wat je kunt en wat je wilt leren. En bij het maken van die keuze voor een school, daar wil de ouder en het kind natuurlijk de beste school. Waar je het meest kunt leren. Maar datgene wat onderwezen wordt ook betrouwbaar is en goed is. En zo gaan ouders op zoek met hun kinderen naar de beste opleiding. Ik dacht vanavond toen ik hier zo wat stond voordat u kwam. Nou zitten wij al 18 avonden op de beste opleiding. Niet waar? We zitten in Dort bij de Dortse vaderen. Met de Dortse leerregels. We kunnen ons daar helemaal aan toevertrouwen. We kunnen zomaar zonder enige schroom ons hart erbij leggen. Ons geheel eraan toevertrouwen wat hier staat in de Dortse leerregels, dat is waar. En dan leven we in een tijd waarin alles wordt bediscussieerd en alles is discutabel, wat is waar. De ene kerk zegt het is zo en de ander zegt weer het is zo. De ene ouderling zegt nee, het zit zo. En de andere dominee zegt nee, het zit zo. Het wordt geschreven in de krant en in allerlei artikelen hoe het wel en hoe het niet is. Maar als u dit neemt, heel eenvoudig, door zijn leerregels, dan hebt u een kanon, een liniaal in handen, die u kunt leggen langs de schrift. Heeft u kaders in handen waar langs u de Heilige Schrift kunt lezen. En als u dat leest aan de hand van deze belijdenisgeschriften, met ook de catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis, dan blijft u in het rechte spoor. Nou, dat is bemoedigend. En dat is de moeite waard om dan ook vanavond in deze 18e lezing weer verder te gaan. We zijn aan het einde gekomen van hoofdstuk 2 van de Dortse leerregels. En zoals u van me gewend bent, dan probeer ik u weer eventjes een korte weergave te geven van datgene wat we tot hiertoe hebben behandeld. En dan met name in hoofdstuk 2. U weet het nog wel dat we in hoofdstuk 2 artikel 1, net als bij hoofdstuk 1 artikel 1, geplaatst zijn voor het heilig recht van God. We hebben gehoord dat God ten hoogste barmhartig is, maar ook ten hoogste rechtvaardig. We hebben gehoord dat de gerechtigheid van God eist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar lichaam en ziel, gestraft moeten worden. Dat wij die straffen niet kunnen ontgaan, tenzij aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Hiermee is het eerste fundament al direct gelegd door onze Dortse vaderen. Leren we vanavond weer op de school van Dort dat alle ware theologie, alle ware Bijbelse leer wordt gefundeerd op recht en waarheid. Wordt gefundeerd op zonde, schuld, Gods rechtvaardig oordeel, en dat wij niet van die zonde en die schuld verlost kunnen worden door eigen kracht, dat we daarom niet kunnen ontgaan aan het oordeel, aan het vonnis, aan de strafoefening van God. Dat is altijd de basis, het fundament van de rechte leer. Iedere preek, iedere lezing, iedere gesprek moet vanuit die verlorenheid, zoals onze Dortse vaderen dat zeiden, de total depravity, de totale verdorvenheid van de mens, dat is de basis waarvan uit de theologie op moet komen. Altijd weer, daar blijf ik het iedere week weer even herhalen, dat niets wat we vervolgens gaan behandelen in de lucht komt te hangen. Dit is de basis, de grond. Het eisende recht van God dat aan zijn gerechtigheid genoeg moet geschieden. En als we dat niet goed bezien, als dat niet goed wordt doorleefd, door de Heilige Geest wordt toegepast in ons leven, dan heeft artikel 2 niet de waarde die het behoort te hebben. Immers, als u niet weet van de gitzwarte nacht van uw totale verlorenheid, wat moet u dan met de morgenster? Wat moet u dan met Christus die het licht der wereld wordt genoemd? Als u niet weet wat het is om zonden te hebben en schuld te hebben, wat moet u dan met het lam van God, wat de zonde ter wereld wegdraagt? Als u niet weet van honger naar de gerechtigheid, als u niet weet van een leven vol ongerechtigheden die de overhand hebben over u, als u niet weet wat het is als de wet inkomt in uw leven, dat de zonde weder levend wordt en dat dat zo'n oneindige kracht in zich heeft. Dat Paulus zegt, toen bij mij dat gebeurd is, toen de wet ingekomen was en de zonde weder levend werd, toen ben ik gestorven. Toen ben ik gaan wanhopen aan de mogelijkheid van zalig worden. Toen ben ik gaan wanhopen aan de mogelijkheid om ooit dat rechtvaardig oordeel van God te kunnen ontgaan. Als we dat nooit hebben geleerd om te hongeren naar die gerechtigheid van een ander, wat moeten we dan met Christus die zichzelf als het brood des levens voorstelt? Wat moeten we met de rots om in te wonen, om gedurig daarin te gaan, om te schuilen, Christus, de rots? Als we niet weten van de hitte van Gods toorn, als we niet weten wat het is om onder de hete stralen van de vloek te leven, wat moeten we dan met een schuilplaats des Allerhoogsten, waar je kunt vernachten? Wat moeten we dan met vleugelen om onder te schuilen, als we dat niet kennen? Wat moeten we eigenlijk met de boodschap van een schuldovernemende borg als we geen schuld hebben? Ik zeg dit vanavond niet als waren dat voorwaarden en zo, en waren dat stapstenen om zo op te klimmen naar de zaligheid in het geheel niet. Maar wel om met onze vaderen vast te houden dat dat nooit het wonder van een morgenster wordt beleefd zonder de duisternis te hebben doorleefd. Dat nooit het brood des levens zo smaakvol en zo zoet zal worden als u niet hebt gehongerd. Dat Christus als het water des levens nooit heerlijk dorstlessend zal zijn voor uw dorre en matte ziel, als u niet weet wat het is om van honger en dorst te versmachten. Dus daarom steeds, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, straks in hoofdstuk 3, hoofdstuk 5, steeds weer dat recht, de totale verdorvenheid van de mens, om van daaruit dat wonder van genade te laten opbloeien, zoals we lezen in hoofdstuk 2, artikel 2. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen, nou, dat is een belijdenis op zich. Want er is geen mens die dat belijden wil van nature. Dat wij van onszelf niet genoeg kunnen doen. Nee hoor, heren, geef wat tijd. Heren, geef wat uitstel. Ik zal u alles betalen. Nog even. Ik ben gestruikeld, ik ben gevallen, ik ben zondig, heren. Maar ik zal het allemaal anders doen. Maar wie door de Heilige Geest bearbeid wordt, komt tot de belijdenis van artikel 2. Alzo wij zelven niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, omdat het niet gaat. Omdat je het kunt proberen en je kunt tobben als een Luther. Je kunt de Pilatus trap op kruip op je knie. Je kunt jezelf geeselen dat het bloed van je rug afloopt. Je kunt goede voornemens nemen, je kunt boeken lezen. Je kunt kerken in en kerken uitgaan, maar je kunt. En een wonder is het als de Heilige Geest ons die totale onmogelijkheid leert. Totaal verdorven, totaal onmachtig, totaal dood in zonde en misdaden. En alzo dat zo is, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven. Die opdat hij voor ons zouden genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Ziet u, tegen die purperrode achtergrond van bloed, schittert de parel van grote waarde. Tegen die gitzwarte achtergrond van onze totale wanhopige verlorenheid, schittert dat licht van die morgenster, zo heerlijk, zo schoon, zo dierbaar. Kijk, dan zeiden ze vroeger, dan wordt Christus noodzakelijk. Alzowel ik zelf niet kan voldoen. en zo gepast. Omdat zijn licht zo goed past bij mijn totale duisternis. En zijn bloed en zijn verzoening zo goed past bij mijn schuld. Zijn verlossing bij mijn gevangenschap. Wat wordt hij dan noodzakelijk en gepast en in die weg ook dierbaar. Zodat mijn hele hart het uit begint te roepen, het uit begint te schreeuwen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik moet hem hebben. En als ik hem heb, heb ik alles. Als ik hem mis, mis ik alles. We hebben gehoord in artikel 3 hoe de dood van Christus deze volmaakte offerande is. En de enige volmaakte offerande is. En een genoegdoening voor de zonde. We hebben gehoord hoe onze Dordtse vaderen, terwijl wij daar op in de schoolbanken zaten, het offer van Christus hebben uitdoen schitteren, groot hebben gemaakt en gezegd, het is van oneindige macht en oneindige kracht en oneindige waardigheid. En we hebben gehoord en we hebben ons laten onderwijzen. Ik hoop het dat u ervoor gebogen hebt. Dat u hebt gehoord dat het bloed van Christus genoegzaam is om de zonde van de hele wereld af te wassen. En uw hart heeft, hoop ik, het uitgeroepen. O dierbaar bloed. O dierbaar lam. O dierbaar zonde en schuldoffer. Overvloediglijk genoegzaam. Tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Dat hebben we gehoord in artikel 5, dat we deel kunnen krijgen aan dit bloed door het geloof. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderft. We hebben gehoord dat God wil dat dit evangelie wordt verkondigd aan alle creaturen. Waar hij zijn dienaren zendt, op zijn tijd, op zijn wijze. Degene die hij wil, waarheen hij wil enzovoorts. Om deze boodschap zonder onderscheid te verkondigen. En zo is ze in de afgelopen 18 lezingen tot u gekomen. Als een onbegrijpelijk godswonder. Dat God die hele aardbol waar miljoenen mensen wonen die niks geloven. Of die in Boeddha geloven. Of in Allah geloven. Of in zichzelf geloven. Of in... Nou, vult u maar in. En tot u heeft God het behaagd om die boodschap van... van verzoening door voldoening bij u te brengen. Dat is onbegrijpelijk. Zo'n verwaardiging. Toen hebben we gehoord dat het evangelie moet worden verkondigd met bevel van geloof en bekering. Dus niet wat aan moet worden geraden. Niet van, joh, zou je het ook niet fijn vinden om de Heer te dienen? Het is toch zo fijn en het is toch zo goed en zo'n zoete dienst om de Heer te dienen. Dat zeggen onze vader. Er moet verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. Waarom? Omdat God recht heeft op u. God bedelt niet of u misschien hem wil volgen. Alsof hij er beter van zou worden. Hij heeft u niet nodig. Echt niet. Hij heeft mij niet nodig. Hij is in zichzelf vol. Maar hij wil zich een kerk vergaderen. En dat doet hij door een majestueus... bevel, bekeert u, gelooft, verlaat de slechtigheden en leef. Dat is geen vraag of u het misschien wil, of u misschien bereid bent om de slechtigheden te verlaten, of u er misschien zin in hebt om de Heer te vrezen. God eist het van u en terecht. Hij heeft het volste recht. U bent toch zijn maaksel. Hij is toch de pottenbakker. Hij eist het van u, dat u gelooft en zich bekeert. Ook gehoord dat vanuit dat bevel van geloof en bekering ook een bemoediging ontspruit. Dat het moed kan geven aan degene die geroepen worden. Weet u het nog? Die vier rechten als het ware, die worden ontleend aan de geroepenen om te mogen komen. Dat het bevel een bemoediging vormt voor degene die zeggen, maar ik durf niet en ik ben zo zwart en zo slecht en zo zondig. Hoe kan ik toch Voor God naderen wel, o zondaar, ontleen uit zijn welmenende roeping dan de vrijmoedigheid om te gaan. Moede, arm, naakt, rechteloos, hij is u niets verplicht en toch u komt, waarom? U riep toch? Weet u nog hoe onze vaderen omdraaiden en uw onwaardigheid die maakt dat u zegt, ik durf haast niet te bidden. Dat onze vaderen zeiden, maar wacht eens heel even, het is nogal wat om een bevel te weigeren. Als God zegt, zoekt, roept, klopt, bidt, dan is dat niet vrijpostig of is dat niet brutaal om dan te kloppen. Maar het is brutaal om niet te kloppen, want hij heeft het toch bevolen. Weet u het nog? Waardevol en leerzaam onderwijs op de school van Dort. En toch. We hebben heel veel indrukwekkende dingen geleerd. We hebben heel veel goeds geleerd. En toch komen we nu op een punt. Hier staat of valt het mee? We zijn nu op een kruispunt waar we remonstrantisme kunnen ingeleiden. We kunnen hypercalvinisme ingeleiden. Of we kunnen de reformatorische bijbelse leer volgen. En terwijl ik hier vanavond de stoelen klaarzette, toen lag hier een stapeltje met folders. En ik heb één zo'n foldertje gepakt en is gelezen. En ik wil u dat eigenlijk voorlezen, want dat is eigenlijk best wel toepasselijk. Ik lees het u voor. Wat zou je doen als jij een drenkeling was en er werd een reddingsboei naar je toegegooid? Zou je het aanpakken? De mensheid is vandaag de dag in grote nood en dreigt onder te gaan in de zonde, of je het nu ziet of niet, maar God stuurde zijn zoon Jezus om haar te redden. Er is een grootscheepse reddingsactie op touw gezet, ook voor jou. God heeft geen plezier in de dood van een zondaar. Hij wil je in veiligheid brengen en je zegenen met zijn redding, bevrijding en genezing. Dat is zijn genade. Als je Jezus niet aangrijpt voor je redding, of je denkt hem niet nodig te hebben, dan ben je verloren. Je verdrinkt en zakt naar de bodem, terwijl dat helemaal niet nodig is. God laat je niet verloren gaan. Hij heeft er juist alles aan gedaan om dat te voorkomen. Hij stuurde Jezus, de redder. Net als die kapitein roepen we je op om de boei, Jezus, aan te grijpen. Blijf niet spartelen. Jezus is gekomen om je uit je nood te halen en vaste grond te geven. Pak zijn redding aan. Je bent nooit te goed of te slecht om dat te doen. Pak aan. Tot zover de inhoud van de folder. Is dit bijbels? Als we deze folder leggen langs de kanon van onze Dordtse leerregels. Is het bijbels? Ik denk als we het leggen langs de eerste artikelen. 1 tot en met 6. Dat het redelijk bijbels is. Misschien wat anders verwoord dan u dat zelf zou doen. Misschien wat populair. Maar ja. We zijn verloren. Er is redding. U wordt opgeroepen om die redding aan te grijpen. Daar hebt u het bevel van geloof en bekering. Als u niet gelooft, de boei niet grijpt, gaat u verloren. Die niet geloven, gaan om eigen schuld verloren, zegt ons Dordtse vader. Pak aan. Maar de vraag is natuurlijk, is dit de hele Bijbelse leer? Is dit de hele Bijbelse leer? Want onze belijdenis is niet los verkrijgbaar. U kunt niet zeggen, nou kijk eens, dit vind ik heel aansprekelijk. Artikel 1 tot en met 5. En de rest lees ik niet. De rest laat ik rusten. Dat is onbijbels. Dat is niet zoals de belijdenisgeschriften bedoeld zijn. Wat zou hier eigenlijk bij moeten? Dat leren we vanavond. Want stel nou eens voor dat we de afgelopen lezingen met elkaar, als je die nou eens zo terugdenkt, en zeker de laatste twee keer dat we geprobeerd hebben om met bevel van geloof en bekering te spreken, met name om onze oudvaders te laten spreken, zodat het u wat minder verdacht voorkomt, en te laten horen hoe zij hebben verkondigd. Dat klinkt alsof daar een God is die wel een soort machteloos is. De Heere roept, hij nodigt, hij lokt, maar uiteindelijk wacht het dan alles op u. Of u dan gelooft. Of u zich dan bekeert. Of u dan de slechtigheden verlaat en leeft. Maar dat is de Bijbelse leer niet. Gelukkig. Als dat de Bijbelse leer was, u bent verloren, er is een middel, dat middel wordt u aangeboden, u moet het aannemen, neemt u het niet aan, bent u verloren. Dat is een deel van de Bijbelse waarheid. Maar het andere deel van de Bijbelse waarheid is dat het God is die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Het andere deel, wat daar onlosmakelijk aan verbonden hoort te zijn, is dat God een God is die almachtig is. En dat bekering, hoewel het u geboden wordt, een werk is van God alleen. Het is een soeverein machtig werk van God alleen. U wordt bevolen om u te bekeren. Maar het is een soeverein werk van God om u te bekeren. U wordt bevolen om in Christus te geloven. Maar het is een soeverein werk van God door de Heilige Geest om u het geloof te schenken. Opdat u geloven zou. En dit is zo fundamenteel belangrijk. Want weet u waar het wel op lijkt in onze dagen? En dat is misschien altijd wel zo geweest. Maar nu valt het mij op. Je moet eigenlijk steeds kiezen. Of je moet niet spreken met bevel van geloof en bekering. En je moet spreken van boven naar beneden. Dus vanuit het welbehagen van God. Hoe God mensen zalig maakt. En in die prediking is geen plaats voor bevel. Want u kunt het toch niet. Dus moet het ook niet bevelen. Aan de andere kant is er deze prediking. Waarbij maximaal plaats is voor bevel, maar geen plaats is voor hoe God werkt. De eerste lijn, de lijn van de hypercalvinisten zou je kunnen zeggen, die wil met name Gods eer benadrukken. Dat het Gods eenzijdig werk is, bekering. En daarom beveelt die predikant het u niet eens, want God moet het doen. En om de hele indruk te voorkomen dat u het zou kunnen, gebiedt hij het u niet. Aan de andere kant zijn er predikanten, voorgangers, vult u het maar in, die niets anders doen dan bevelen en eisen dat u zich bekeert en gelooft. En ze stellen u schuldig als u het niet doet. En ze zeggen eigenlijk het is nog dom ook als u het niet doet. En ze doen niets anders dan daarop drukken. En als iemand zich dan bekeert, dan lijkt het wel alsof diegene zichzelf bekeerd heeft. Doordat hij het bevel keurig heeft gehoorzaamd. En daar gaat de eer van God dus geheel verloren. Ik heb het u al vaker gezegd, het is ontzaggelijk moeilijk om reformatorisch te zijn. Ontzaggelijk moeilijk om rechtzinnig te zijn. Het is veel makkelijker om voor de uiterste te kiezen. Maar de Bijbelse waarheid, dat is onbegrijpelijk. Die wordt samengebracht in hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. En daar lezen we dus over een offer genoegzaam voor de zonde van de gehele wereld. Op grond van die genoegzaamheid wordt dat offer aangeboden aan alle mensen. Met bevel van geloof en bekering. Wordt alle mensen voorgehouden wat God aangenaam is, namelijk dat ze zich bekeren, komen en geloven. Dat is allemaal waar. Dat mag dus niet verzwegen worden in de prediking. Tegelijkertijd is het ook waar, en dat vind ik zo bewonderenswaardig, en dat maakt het volgen van lessen in Dort zo aangenaam, dat ze niet proberen om de dingen te laten kloppen, of de dingen tegenover elkaar weg te strepen, maar ze laten de dingen allemaal massief staan, zoals God ze heeft geopenbaard in zijn woord. Totaal verdorven, een volkomen verlossing in Christus, wordt u aangeboden, welmenend. U wordt bevolen om die aanbieding aan te nemen. Als u het niet doet, gaat u op eigen schuld verloren. En, lees u maar mee, artikel 7. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Hier zien we het fundamentele onderscheid tussen de bediening van de verzoening in de aanbieding en in de toepassing. God laat alle mensen het evangelie verkondigen. Daar mag je niets aan afdoen. En tegelijkertijd houdt God het recht. Behoudt hij zich als soevereine God en heerser het recht om het geloof te schenken aan degene die hij het schenken wil. Als vrucht van eeuwige verkiezing. En die twee zaken zijn allebei massief waar. En ik mag er en ik wil er niets aan afdoen. Het tweede, artikel 8. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood zijn zoons zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen. Om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmede hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn. En zou begiftigen met het geloof, het welk hij hun, gelijk ook andere, zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door zijn dood heeft verworven, en hen, van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren, en ten laatste zonder enige vlek en rimpel, heerlijk voor zich stellen. Is het u opgevallen dat dit precies is, zoals ik u dat eerder heb voorgehouden? De verkiezing wordt weer geplaatst na de totale verlorenheid van de mens, na het recht van God, na de aanwijzing van de verlossing in Christus, na het bevel van geloof en bekering, na het bemoedigen van zielen die zoeken, enzovoorts. En dan krijgen we als het ware opeens inzicht achter de, met eerbied gesproken, achter de gordijnen van de eeuwige raadsbesluiten van God. En dan zien we opeens dat die predikant en die voorganger en die ouderling en die vader en die moeder, die niets anders doet dan proberen om die zondaren te bewegen tot het geloof, dat die moed mogen grijpen, want het is niet uw keuze en niet uw daad. En u gaat zich niet bekeren. Die moed heb ik al lang opgegeven. Maar God gaat het doen. Dat is het wonder. Dat is echt een wonder. En als dat niet zo was, werd er niemand zalig. Als het zo was dat dit het enige is, doe er dus niet lelijk over, hè, maar als voorbeeld. Hè. Als dit het enige was, verdronken alle mensen in de zee van hun totale verlorenheid. Al lagen er 100.000 reddingsboeien in de zee. Al waren er even zoveel schepen met herauten van Christus die reddingsboeien willen gooien. We liggen dood in zonde en misdaden en geen mens grijpt de boei aan. Ben je het daarmee eens? Heb je dat ingeleefd? Dat je dood bent. Dat je dat niet wil. Dat je die boei helemaal niet hebben wil. Dat je vijandig dood ligt in zonde en misdaden. En al zou je overladen worden met boeien, je grijpt hem niet. Maar gelukkig, en wie het verstaat, die verstaat het, is het echte evangelie dat God gaat schenken wat hij beveelt. God zegt, ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. En daarom ga je in zijn wegen wandelen. God gaat bekering werken en daarom gaat u zich bekeren. God gaat liefde in je hart uitstorten en daarom ga je God lief krijgen. God gaat een haten van de zonde in je hart planten en daarom ga je de zonde haten. God gaat het licht werpen op Christus. God gaat ogenzalf gebruiken om je ogen te openen. God gaat trekken met koorden van goede tierenheid tot Christus en daarom komt u tot hem. Omdat hij uw ogen zalft, gaat u schoonheid in Christus zien. Omdat hij trekt, niet met dikke touwen van dwang, maar met koorden van goede tierenheid, hij gaat je hart inwinnen voor Christus. Hij gaat het laten zien dat op alles van uzelf de dood ligt en dat in Christus alleen het leven is. En daarom gaat de Vader trekken tot de Zoon. Dat doet God. Opdat niemand roemen. Opdat ook niemand zou wanhopen. Maar de afgelopen twee keer. En je zegt, die visser die kan bijna op die tafel springen. Die kan me mijn jas grijpen. Die kan me bevelen en dreigen. En boven de vlammen van de hel houden. Dat ik het bijna voel. Het helpt niet. Ik bekeer me niet. Ik stap op de fiets, stap in de auto, ik ga weer door. Het helpt niet. En ik kan hier zweten en doen en stemverheffing en alles doen en de meest enge beelden afschilderen. En het helpt niet. Het helpt niks. Het helpt niks. Maar gelukkig, God doet het. In de middeleeuwen, als je boeken leest in de middeleeuwen. Die mensen werden doodsbang gemaakt door die priesters. Met de meest verschrikkelijke, beangstigende tekeningen in boeken. Dat is echt, dat kun je bijna niet bekijken. Zo eng. De mensen bekeerden zich niet. Het was een van de meest vuile, ongerechtige tijden die er ooit geweest zijn. Hoererij en gokken en echtscheiding, alles was aan de orde van de dag. De hele samenleving was één samenknoping van ongerechtigheid. Terwijl die mensen allemaal doodsbang waren om naar de hel te gaan. Het helpt niks. Het helpt helemaal niks. Daarom, kijk, deze leer is een ergernis voor mensen die denken, ik kan me bekeren. Maar voor degene die juist in de weg van dat bevel van geloof en bekering erachter zijn gekomen dat ze dat nou niet kunnen. Dat het aan hun kant hopeloos is. Voor diegene is dit nou juist evangelie. Dat God het doet. Ondanks ons. En wat gaat God dan doen? Lees weer artikel 8. Daar gaat God de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn zoon toepassen. In de harten van de uitverkorenen. God gaat dat dierbare bloed van Christus door de prediking druppen op het hart van zondaar. God gaat in de prediking waar Christus wordt verhoogd, als zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde. Zo gaat die dienaar proberen om Christus op zijn allerheerlijkst af te schilderen. En God gaat dat gebruiken door zijn geest en toepassen in het hart van zondaar. De levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van Christus. En wat doet hij dan? Bearbeiden door wet, overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En wat gaat God in die weg dan doen? Hij gaat schenken het rechtvaardigmakend geloof. God gaat dat wat hij beveelt, gaat hij schenken, ontsteken in uw hart. Dat is er dus niet. Er is geen geloof, er is geen liefde, er is geen heiligheid, er is geen gerechtigheid. U bent één brok zonde, u stinkt ervan. Hoe mooi het ook oppoetst, hoe mooi het ook opmaakt. Het is één brok vuiligheid, wees maar eerlijk. Moet je in je leven kijken. Wat een toestand. Zou je het willen dat de mensen hier konden zien, vanavond, wat je allemaal doet en denkt? En zegt, het is één bak ellende, toch? Samenknoping van ongerechtigheid, van vuilheid. Een arglistig hart, meer dan enig ding. En we liegen en we bedriegen en we begeren en we vloeken en we schelden. Alles doen. Of niet? Of niet? Dat zijn wij. Zo zijn wij. En zo'n zondaar gaat God door zijn genade bearbeiden en hij gaat het rechtvaardigmakend geloof schenken. En door ditzelfde, dus door het rechtvaardigmakend geloof, gaat hij zondaren brengen tot de zaligheid. Hoe doet God dat? Wat is dat geloven? Dat geloven is enerzijds toevluchtnemend van karakter. Dus het vlucht als het ware uit zichzelf. Zoals zo iemand die met dat hakken, weet u wel, dat die bel eraf vloog en dat je dan zo'n vrijstad moest. Het is uit zichzelf uitgaan, vluchten, tot Christus. Het geloof, het toevluchtnemende geloof, heeft maar één doel en één oogmerk. Het vlucht tot Christus. Daar hebt u direct ook het onderscheid tussen allerlei vormen van geloof wat niet zaligmakend is. Want allerlei vormen van geloof doen iets. Maar het zaligmakende geloof vlucht tot Christus. Echt waar. Echt waar. Dat is de hele aard en natuur van het zaligmakende geloof. Het moet Christus hebben. En dat geloof, dat zijn de voeten die u niet hebt om tot Christus te vluchten. Het geloof, dat zijn de ogen die u niet hebt. Die schept God. Hij schept ogen des geloofs om op Christus te zien. Hij schenkt, dat is een schepping. Onze vaders zeggen niet minder dan de schepping van de hele wereld, de herschepping. Hij schept armen des geloofs om Christus aan te mogen nemen, te mogen omhelzen en aan zijn voeten neer te storten en hem te aanbidden. Dat doet het geloof. En het geloof dat neemt de woorden van Christus die van zijn lippen druipen aan als waarheid. Dat geloof dat werkt, dat schept oren. Oren des geloofs. Om de stem van hem te horen die je nooit eerder hoorde. Mijn schapen horen mijn stem. Waarom? Ze hebben oren gekregen die ze niet hadden. Ziet u? Geloof, moet je goed begrijpen. Geloof geeft als het ware zintuigen aan de ziel die de ziel verloren is in het paradijs. daar kende het verstand God aan de wind des dagen. En waar God het geloof schenkt, daar wordt dat verstand als het ware door dat geloof verlicht en vernieuwd. En daar gaat het God kennen. Dat is geloof. Dus al wat u ontbreekt, ogen om te zien, handen, voeten, oren, verstand, gevoel, mijn hart is een steen, ik voel niks. Dat geloof herschept in het hart van de uitverkorenen die zintuigen. Hij vernieuwt het, hij herschept het, waardoor we gaan kunnen door het geloof wat we nooit konden. Wom, zou je dat geloof niet willen hebben? Dat geloof. Onze catechismus van zegt dat Christus met al zijn weldaden aanneemt. Dat geloof wat verder kan kijken dan mijn zwarte voeten. Dat geloof wat verder kan kijken dan mijn totale verdorven bestaan hier van binnen. Dat geloof wat leert afzien van mezelf en opzien tot Christus. Dat is het geloof. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, zegt een kind van God misschien. Werd dat geloof weer bij vernieuwing zo levendig en zo krachtig dat ik zeggen kan, en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Mocht dat geloof weer zo werkzaam worden dat ik al de woorden van God en al de beloften in Christus ja en amen mocht bevinden. Dat is het geloof. Dat beveelt God. En had ik daar, zeggen de discipelen, vermeerder ons het geloof, had ik daar toch meer van. Ach, zegt de Heer Jezus, dat geloof is zo krachtig en in haar natuur zo overweldigend groot en sterk. U zou met één mosterdzaadje van dat geloof een hele berg kunnen zetten in de zee. Ziet u. Dus ja, kijk eens naar uw handen. Kijk eens naar je voeten. Denk eens even na over je verstand. Denk eens na over je genegenheden, je hartstochten. Gaat het genoeg zijn om de reddingsboei te grijpen? Gaat het genoeg zijn om de aangeboden verlossing aan te nemen? U kunt het niet. Moet het wel. U kunt het niet. Gods geest geven dat u het rechte zicht zou krijgen op uzelf. Weet je waar je dan ziet? Ik ben als een melaatse. Weet je wat er bij melaatse gebeurde? De ledematen rotten eraf. Je neus rot eraf. Je oren. Je vingers. Je tenen. Een stuk van je voet. Dat is het om zondaar te zijn. Om melaatse te zijn. Heer, ik hoor uw stem helemaal niet, want het is allemaal weggerold en kapot. Ik kan die lieflijke reuken des levens ten leven van uw evangelie verkondiging niet ruiken, want ik ruik alleen maar rottend vlees. Ik kan tot u niet vluchten, want mijn voeten zijn kapot. Al zou u mij de zaligheid aanreiken, en al zou ik ze willen aannemen, ik kijk en tot mijn schrik, ik heb stompjes, ik kan het niet. Wat is het eigenlijk voor een evangelie? Om zulke lepra-patiënten te zeggen dat ze daar moeten pakken. God beveelt het, opdat u erachter zou komen dat u het niet kan. En het wonder zou beleven dat God geven wil wat u niet hebt. Dat is een wonder, of niet? Ik moet zomaar denken aan die man, hè. Die zich daar 7 keer moest onderdompelen in de Jordaan. Ik heb dat destijds eens een keer behandeld. Dat weet u misschien nog wel. Die man moest zich onderdompelen. Die moest zijn kleren uitdoen. Nou, dat heeft hij misschien nooit aan één knecht laten zien. Hoe hij er echt uitzag. Toch? Stukken van je handen, je tenen, heel je huid kapot. Alles rot. Die man moet helemaal openbaar komen met zijn totale verdorven, lelijke bestaan. En die man gaat onder water en onder water en onder water. En na de zevende keer komt hij boven. Hij heeft weer een neus en hij heeft weer oren en hij heeft weer vingers. Hij heeft weer voeten. Hij heeft weer een prachtig babyhuidje. Dat is wat God doet. Toch. Weet u, uiteindelijk is dit evangelie uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Als ik u door mijn geest overtuig van uw zonde, van uw schuld. Als ik de wet in uw leven inbreng en de zonde zo levendig en krachtig wordt dat u in de eeuwigheid niet meer zalig kan worden. En ik ga u in die beleving van uw totale onmogelijkheid om zalig te worden met dat rotte lijf, hè, ga ik u velen om te geloven. En u zegt, maar ik kan het niet en ik heb het niet. Onthoud het toch wat Calvijn zegt. Dat gebod is een oorzaak voor het gebed. Heere, u roept mij om u aan te nemen. Ik kan het niet. Schenk mij wat u beveelt. Geef me toch armen. Geef me toch voeten. Geef me toch weer een neus, Heere. Geef me toch weer oren. Geef me weer ogen die kunnen zien. Opdat ik als een totaal verloren en verdoemelijke zondaar het leven buiten mezelf in die ander Christus zou vinden. Kijk, en dan krijg je het, hè? Na ontvangen genade, dan denk je, nou heb ik zo, als het ware door het geloof, hè? En er is veel meer over te zeggen, maar ik raak zomaar wat dingen aan, hè? Maar nou heb ik door het geloof, hè, door genade, ben ik met Christus verenigd en ik heb de genade ontvangen om een ogenblikje armen te hebben, om hem te omhelzen en hem al mijn liefde waardig te schatten. En ik heb een ogenblikje ogen gekregen om alles in hem te zien. En ik keek terug en ik vond alles lelijk. Want hij is de enige ware schoon in deze hele wereld. Maar weet u, zonder dat geloof kunt u na ontvangen genade nog niets. Er zijn mensen die zijn bekeerd en dan hebben ze wat. Dan hebben ze weer voeten, hebben ze weer handen, hebben ze weer oren, kunnen ze goed zien, vooral heel goed praten. Maar weet u, ik zei toch dat al deze zintuigen, al deze zaken die ik zojuist noemde, dat die door het geloof er zijn. Na ontvangen genade blijft dat nog zo. Gods kind kan, als het geloof niet in de beoefening is, niet zien, want het geloof is zijn ogen. Het is toch een ogen des geloofs, of niet? En Gods kind heeft na ontvangen genade nog altijd geen handen in zichzelf. Dan alleen in de beoefening van het geloof. Gods kind heeft niks op zak. Dan alleen maar zonde en ellende enzovoorts. Maar heeft deel aan die rijkdom en aan die gerechtigheid in Christus door het geloof. En daarom moet een christen niet wandelen, zelfgenoegzaam, echt bekeerd, en zie is mij en prachtig, en ik ben het, en ik kan het, en mij moet je luisteren, want ik... Nee, het ligt alles buiten mijzelf in Christus. En ik heb er deel aan door het geloof. En hoe meer het geloof in de beoefening is, hoe meer ik er aan heb. De Eskines zeggen heel mooi, geloof is als het ware als een pijp, laten we zeggen voor de kinderen even eenvoudig, als een soort regenpijp. En de rijkdom in Christus vloeit mij toe door die pijp des geloofs. Neemt God een ogenblikje die pijp weg? Wat heb ik dan? Niks. Leef ik zelf slordig? Zelfgenoegzaam? Echt bekeerd? Leef ik niet bij die pijp des geloofs? Wandel ik niet door het geloof, maar door aanschouwen en gevoel en zo? dan ontbeer ik die rijkdom. Daarom zegt ons avondmaalsformulier zo kostelijk. Hè? Terwijl wij midden in de dood liggen. Dus ik heb helemaal niks. Ik lig midden in de dood. Ik heb niks. Je kan niks aan me zien. Alleen maar ellende. Maar alles ligt in hem. En daarom, kind van God, smeek en zoek die, smeek om en zoek die gemeenschapsoefeningen door het geloof met Christus. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat je net als Mozes zomaar van de berg kan komen, hè, zomaar uit je slaapkamer, en dat je aangezicht nog glanst. Nog iets ervan, een soort expressie van datgene wat genoten is door het geloof. Het is weggelegd voor straks. En straks wordt het zonder geloof geheel genoten. En nu wordt het door het geloof slechts deels genoten. En toch al zo rijk dat mijn benen het niet kunnen dragen. Toch? Eén kus van Jezus' mond door het geloof. En je vlees en je hart zou het besterven. Daarom is het maar goed dat ik het allemaal niet kan dragen en niet op zak heb. Dat het veilig bewaard wordt daar voor straks. Maar kind van God, wat leef je toch dom en karig als je meent het allemaal zelf te moeten hebben, zelf te moeten kunnen, zelf te moeten vasthouden. Hij heeft het. En hij wil er rijk van delen. Hij wil die eerstelingen van de oogst met alle liefde u doen toevloeien, maar alleen door het geloof. Wat een schat, hè? Wat een rijkdom. Dus ik heb er zomaar iets van gezegd, het vraagt veel meer als de Heer het geeft. Maar dit heb ik ervan gezegd. Het is met u, onthoud dat maar, als met een melaats. En God houdt gewoon zijn bevel van geloof en bekering in stand, want dat u het niet meer kunt is eigen schuld. Maar hij is bereid om, als u onder het luisteren van het bevel van geloof en bekering tot die wanhoopskreet komt, maar ik kan het niet en hoe dan, is hij bereid om u ook vanavond in alle liefde en vriendelijkheid weer dat vestje mee naar huis te geven. Laat het u niet storen dat het zo eenvoudig is. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, ik schenk het u, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Wat wilt u hebben? Ach Heer, geef me toch het geloof, opdat ik alles zou mogen verlaten en op alles de dood zou mogen schrijven. En het leven alleen in u zou zoeken en vinden. En kind van God, leef niet bij gevoel. Leef niet bij goede voornemens. Leef niet bij het idee dat het allemaal beter gaat worden. Leef maar, als het avondmaalsformulier zegt, midden in de dood. En tegelijkertijd zo ontzaggelijk rijk. Wat allemaal opgetast ligt voor straks. En zoek die gemeenschap met Christus. En zeg maar, Heer, ach, leg u nog eens die pijp van het geloof. En doe me nog eens iets van die genietingen en van die schatten toevloeien. Ach, Heer, bied ik derwaarts weer geleid. Laten we eindigen. Ach, Heer, dat is evangelie. Dat is de blijde boodschap. Dat u het niet overlaat aan ons. Dat u het niet overlaat aan ons grijpen en pakken. Maar dat u grijpt. En dat u trekt. En dat u brengt. Daar waar wij onszelf niet kunnen brengen. Dat u ons door uw Heilige Geest komt te overtuigen. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat u het ons eens maakt met uw vonnis en met uw recht. Want dat worden we ook van nature nooit, Heren. Maar wat een wonder. Waar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. O Heere, daar hebt u dat wondere geloof ontstoken. En toen zag ik in mijn totale verdorvenheid en dood. Alles in hem. O Heer, en dan mag de mond van het geloof wel eens roemen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Ja, dan mag de mond van het geloof het wel eens zeggen. Mijn Jezus. Mijn zaligmaker. Mijn liefste. Mijn beminde. Mijn schone. Mijn alles. U bent al mijn liefde waardig. O, had ik toch iets, Heer, om u te vergelden. Maar ach, ik ben zo zwart en zo zondig. Ik heb niets. Maar gelukkig, u hebt alles. O Heer, gedenk dan aan deze zielen. Zou u dit ware geloof willen ontsteken in de harten van degenen die het niet kennen? Zou u het geloof willen uitblazen bij degenen die het zelf hebben ontstoken? En wilt u het ware geloof ontsteken, opdat we niet met een ingebeelde hemel naar de hel zouden gaan, omdat we een prachtige lamp hadden en prachtig vuur, maar als de bruidegom komt, gaan onze lampen uit. Want wat u niet ontsteekt, zal doven, maar wat u ontsteekt, blijft branden. Tot in alle eeuwigheid, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Al onze liefde waardig. Zoen het onze. Vergeef het zondige. Mogen we elkaar de volgende keer weer ontmoeten als u het geeft, Heer. Om ons te verheugen in u. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we tot slot met elkaar te zingen van Psalm 81. Het 12e vers. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, vers 12.